Thema voor de preek in blijde verwachting? Vraagteken. Naar aanleiding van Jesaja 25. Gemeente van Jezus Christus, wat verwachting is, hoef ik u natuurlijk niet uit te leggen. We kennen het allemaal. Er zijn dingen waar je heel erg naar verlangt. Je telt de dagen af. Nog zoveel dagen en dan is ons huwelijk. Nog zoveel dagen ons jubileum. Of misschien is in jullie gezin is iemand in verwachting. Je ziet het. Buik groeit. De datum komt eraan. Alles wordt in gereedheid gebracht. Verwachting is voor ons allemaal, denk ik, een heel belangrijk woord. Televisieprogramma's zie je dat soms ook. Onverwacht bezoek. Als mensen heel erg naar verlangen om iemand te zien. Mensen die naar het buitenland zijn gegaan bijvoorbeeld voor de zending of voor een of andere organisatie. En zijn de financiële middelen niet. Ze hebben al heel lang een familielid niet gesproken, maar wel een diep verlangen. En als dan in zo'n programma het er dan eindelijk van komt, ze elkaar ontmoeten, dan zie je dat er heel veel vreugde bij komt kijken. Als er dingen, zeg maar, vervuld worden die je verlangt, maar die je eigenlijk niet verwacht, geeft dat vaak hele diepe emoties. En dat kan in het positieve zijn. Dingen waarnaar je uitziet. Denk, oh, mooi, bijna zover. Maar het kan natuurlijk ook anders zijn, dat die verwachting heel negatief is. En daarom ook in het thema van de preek een vraagteken. Er zijn natuurlijk ook situaties waar je gewoon geen enkele verwachting meer durft te hebben. In je relatie die al zo lang niet goed gaat, die breuk die er misschien is gekomen. Het slecht nieuwsgesprek met de arts. De onderzoeken die toch ook heel veel aan het licht hebben gebracht. Aanvankelijk was er hoop, maar ja, dan zie je het al, als je dan voor de arts zit, dan weet je, ja, het zit niet goed. Of dat gesprek met je leidinggevende, het gaat niet zo goed met het bedrijf, we moeten bezuinigen. En ja, we zijn eigenlijk tot de slotsom, de conclusie gekomen dat er voor jou in de toekomst niet veel plek meer is in ons bedrijf. We raden je aan om te solliciteren of iets dergelijks en in één keer slaat vreugde, blijdschap om het hebben van de baan om. Je gezondheid, je werk, er kunnen allerlei dingen zijn. Die verwachting zomaar, zeg maar, wegvalt. De moed zakt je in de schoenen. En als het gaat over verwachting in die profetie van Jesaja, dan is dat die negatieve verwachting. Je zou kunnen zeggen, het volk Israël in een situatie waar Jesaja door de Heere God mag profeteren, is een volk dat geen verwachting meer heeft. Het gaat over de negatieve kant. Want Israël heeft geen hoop meer dat het beter gaat worden. Het bleef namelijk barre tijden. Het land is overspoeld door de Assyriërs, door de legermacht. Het noordelijk deel van Israël is ingenomen, vermoedelijk door de generaal Sanherib. Allerlei steden zijn onder de voet gelopen, zijn mensen gedood en de legers staan aan de poorten van de stad Jeruzalem. Waarschijnlijk de tijd van koning Hiskia. En als net daarvoor had hij de troon beklommen, was hij koning geworden. Maar de situatie is aangrijpend ingewikkeld en moeilijk. En als je terugbladert in het boek Jesaja, bijvoorbeeld in Jesaja 9, die bekende adventsprofetie over een kind dat geboren is, daar gaat het ook over het drukkende juk. De zweep van de drijver, de stampende laars, de soldatenlaars, de mantel die gewikkeld is in bloed. Dat zijn de donkere dagen in het leven van Israël. Een tijd van geweld en onderdrukking. En het ingewikkelde is dat het volk het daar ook, ja, in zekere zin naar had gemaakt. Het was de Heere ontrouw geworden. Het was achter andere goden aangegaan. Er vele andere dingen belangrijker dan het luisteren naar de stem van de Heere. En toen heeft de Heere als het ware zijn bescherming teruggetrokken. En toen zijn die legers het land binnengekomen en hebben verwoesting na verwoesting gepleegd. En het volk Israël, de koningen, ja, wat doe je als een leger je land binnenkomt? Dan raak je in paniek en dan ga je bondgenoten zoeken. En ze hebben de koningen verbond gesloten, geprobeerd met Egypte. Eerst op Assyrië, hun vertrouwen gesteld in de oorlog met Syrië, later op Egypte. Maar dat heeft allemaal niets opgeleverd. En alle dingen die ze als het ware nog in hun handen hadden, zijn uit hun handen gevallen. En daar staat het leger voor de stad. En het volk en de koning beseft hoe hopeloos de situatie is. Want als de belegering komt, zal de stad worden ingenomen. Mannen en vrouwen gedood, verkracht. Drama. En je proeft het ook uit de context van deze profetie, hoe hopeloos het volk zich voelt. Want in het hoofdstuk daarna, in hoofdstuk 26, staat een gebed. En daar lezen we dit gebed. Ik lees het u even voor. Het staat in de versen 16 en tot en met 18. He, dus dat is die situatie. Het leger staat voor de deur. Alle verwachting is kapot gebroken. Het volk is angstig en dan lezen we dit gebed. Heren, in de benauwdheid hebben wij u gezocht. We hebben een fluisterend gebed uitgestort. Meer kracht, meer vertrouwen was er niet. Toen uw vermaning over ons kwam. Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren ineenkrimpt, het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor uw aangezicht. He, dat is de paniek van het volk. Heere God, nou weet ik echt niet meer hoe het verder moet. Wat gaat er nu gebeuren? Gaan we nu allemaal eraan? Wij waren zwanger. Wij krompen in één. Maar het was als baarden wij wind. We hebben het land geen heil gebracht. Wereldburgers zijn niet geboren. Het volk Israël had nog enige verwachting. Maar toen die legers voor de deur stonden, was ook die verwachting verloren gegaan, de hoop dat het goed zou komen. God is ons vergeten en de onderhandelingen zijn op niets uitgelopen. Wij baarden wind. Er is al die verdrukking heeft helemaal niets voorgebracht. Wat is er vluchtiger dan wind? Daar heb je in die zin niks aan. Geen heil, geen verwachting. En er zijn zoveel mensen in deze wereld die dat zomaar mee zouden kunnen bidden. Ik zie een moeder staan in Syrië. Haar huis is kapotgeschoten, haar man is gesneuveld in de beschietingen. En zij moet voor haar kinderen zorgen, maar hoe kan ze dat doen? Of een man in Noord-Korea, die zijn gezin helemaal niets te bieden heeft. Al zoveel jaar in een strafkamp gezeten, net weer vrijgelaten. Maar dat zit allemaal niet mee. Of een Palestijnse christen in de Gazastrook. Die moet leven onder de terreur van Hamas. Ik zie iemand staan die zich geweldig zorgen maakt over zijn relatie, over zijn gezondheid, over haar werk. Iemand die eenzaam is. Die zich onbegrepen voelt. Misschien herken je daar iets van. Als je in je leven denkt, mijn leven is nu eigenlijk op dit punt aangekomen dat ik eigenlijk niet zoveel verwachting meer heb. Kan zomaar zijn. En als je dan zo weinig perspectief hebt als het volk, wat valt er dan überhaupt nog te verwachten? Als je ook nog kunt zeggen van Heere God, het is uw vermaning die over ons leven komt, dat zei Israël. Dat is vaak helemaal nog niet zo duidelijk, maar het volk ervaart het als een stukje oordeel van de Heere God. En dan, zomaar uit het niets, staat daar een man. Profeet Jesaja. Hij wordt door God gezonden. Zo bijzonder, hè? Als de nood hoog is, als je het totaal niet verwacht, als het misschien al eeuwen stil is geweest, dan gaat God spreken. Dan neemt hij het woord. Dan denk je bij jezelf, waarom moet het zo lang stil zijn? Waarom moet het ons aan de handen zo afbreken voordat de Heere God gaat spreken? God spreekt vanuit de diepte. Psalm 130 vanmorgen, Psalm 70 straks. Als de nood hoog is, dan komt God in beweging. De verlegenheid van ons mens is de gelegenheid voor de Heer. En dan gaat hij spreken. En dan mag Jesaja woorden doorgeven die iets van het perspectief van God. Het is een soort openbaring, een onthulling van wat er leeft in het hart van God. Maar dat botst natuurlijk wel met de werkelijkheid. De legers staan voor de deur. God komt in beweging. En dat is Advent toch eigenlijk, hè? En wat zegt God dan? Nou, ongehoorde dingen. Heil op Sion. Die berg, de stad die belegerd is, daar gaat God een feestmaal aanrichten. Hij gaat de sluier wegnemen. Hij gaat de dood vernietigen. Hij gaat de tranen afwissen. En als je naar de woorden 6 tot en met 9 kijkt, zie je steeds weer een refrein. Dat zat in de lofzang van Maria, dat zat in de lofzang van Zacharias. De Heere zal en de Heere. Er komt een dag, zegt de profeet. Ooit komt er een dag. De Yom Yahweh, de dag des Heren. En wat gaat er dan op die dag gebeuren? Jesaja, vertel het ons nou eens. Wat leeft er in het hart van God? Wat heeft hij je laten zien? Nou, zegt God en noemt, zegt Jesaja, 4 dingen. Ik onderstreep ze even. Vers 6. Op die dag, is het eerste, komt er een feestmaal. Hij blikt in de toekomst en op die berg, daar in Jeruzalem, in die ingewikkelde situatie, kom ik straks nog op terug, maakt God een feestmaal voor alle volken. En het lijkt wel een bruiloft. Beste spijzen staan op tafel, gerijpte wijnen, uitgelezen gerechten. Er is enorme overvloed. Het is een bruiloftsmaal op de berg. En het bijzondere is dat er naast Israël ook de volkeren zijn genodigd. Israël, de oudste zoon, maar ook alle zonen en dochters uit de volkeren die de Heere lief hebben. Een grote menigte. Ik denk dat het, ja, als je dat zo op je laat inwerken, moet je aan de woorden van de ziener denken. Johannes aan het einde van de Bijbel. Die grote schare, de menigte die niemand tellen kan. Ik zie daar mensen aan tafel zitten die er normaal elkaar de hand niet kunnen geven. Joden en Palestijnen. Arabieren, Noord-Koreanen, Soedanezen, Syriërs, mensen uit de hele wereld die verdrukt zijn, die mogen daar aan tafel zitten, een feestmaal. Een dag waarop iedereen die daar aanwezig is, zal kunnen proeven hoe goed God is. Op die dag zal ik, zegt God, een feestmaal aanrichten, dat is het eerste. Het tweede, ik zal ook, zegt God, vers 7, de sluier verslinden. Waarmee de volken zijn omsluierd. Er ligt een bedekking op de volkeren. Een bedekking. Zij kennen God niet zoals hij zich heeft geopenbaard. En dan moet u weten dat in het Oude Oosten een sluier bedekt was om het hoofd en het gezicht te bedekken. En dat deed men vooral, dat is een culturele gewoonte, maar in die tijd van de Bijbel deed dat men vooral in tijden van verdriet en lijden. Dan bedekte men het gelaat. Zo bijzonder dat het ook van koning David staat. Moeilijke periode in zijn leven is hij op de vlucht voor zijn zoon Absalom. In 2 Samuel 15. En dan staat er dat hij huilend de olijfberg op gaat. Gaat hij van Jeruzalem door het dal de olijfberg op. En dan heeft hij een sluier. Heeft hij zijn hoofd bedekt met een sluier. Als teken van lijden, als teken van intens verdriet. Nou, die volkeren die God niet van harte kennen of nog niet kennen, daar gaat God natuurlijk wat aan doen. Die sluier, die gaat God weghalen. En wat ook bijzonder is, is dat het woordje sluier in het Hebreeuws heel vaak gebruikt wordt voor afgodsbeelden. De afgodsbeelden waren van hout of steen, maar die waren overdekt met goud of zilver. Dat woord wordt hier gebruikt. God haalt de bedekking weg. Mensen, volkeren die hun vertrouwen stellen op afgoden, die uiteindelijk niet kunnen redden, God gaat er wat aan doen. Hij gaat die afgoden handen opzij duwen. Hij gaat die bedekking weghalen. Hij gaat zich openbaren. Dromen, visioen op zijn manier. Dat heeft hij de God via de Heer Jezus, via het evangelie verder gedaan. Hij gaat zijn vaderhart aan de mensen openbaren. Die sluier, die bedekking, die gaat hij weghalen zodat mensen hem echt leren kennen. De bedekking van ongehoorzaamheid, van onkunde, van onwil. De bedekking misschien wel van traditie en opvoeding. Hoe vaak kom je dat niet tegen als ze gesprekken hebben op de Bijbelkring in het pastoraat. Hoezeer mensen misvormd kunnen zijn door hun opvoeding of door de traditie waaruit ze komen. Wat merk je soms dat er een bedekking over iemands leven ligt? Bedekking soms ook over de gemeente, zodat het licht van Gods geest nauwelijks naar binnen kan. Al die bedekkingen, God haalt die bedekking weg, waarmee de naties, wij komen ook uit de volkeren, bedekt zijn. Dat ziet Jesaja en dan noemt hij als derde vers 8, vers 6, 7 en nu vers 8. Heere God gaat de dood vernietigen. Jesaja ziet het. Hij gaat de dood doden. Hij gaat de dood verslinden. God kijkt naar de aarde en ziet hoeveel dood er is. En hij gaat die dood deleten van de aarde. Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar Jesaja ziet het. Dat er een dag komt dat God dat gaat doen. En het lijden en het verdriet wat erbij komt, elke keer als iemand sterft, God gaat daar wat aan doen. Want op deze aarde zal er nooit meer iemand zijn, zegt God, die ziek is, zwak of misselijk. Staat er in de schriften. Nooit zal er meer zijn op deze aarde iemand die eenzaam zal zijn of die zal lijden. Want op die dag, op de Yom Yahweh, dan brengt God zijn heil naar deze aarde. Jesaja ziet het. Het volk is omringd door het leger. Het is niet de ervaring van elke dag, maar het is het profetisch perspectief wat Jesaja mag aanreiken. God brengt zijn heil. Hij zal de tranen van je ogen afwissen. De smaad van zijn volk Israël wegnemen. Deze dag, die dag, ooit komt er een dag. God brengt zijn heil. Nou, het vierde, hij brengt ook zijn gericht. Gods hand zal rusten op deze berg, kom ik zo op. God zal zijn zegen schenken aan het volk Israël en de volken die daar zullen zijn. Maar zijn komst brengt ook oordeel met zich mee. En er staan hele aangrijpende woorden vanaf vers 10. Het oordeel wordt aangezegd hier aan het volk Moab. Moab moet het ontgelden. Zoals stro vertrapt wordt in de mest door de dieren, zo zal het volk te gronde gaan. En helaas is vers 11 niet zo goed vertaald. Er staat een hoofdletter, zijn handen. Maar dat gaat over Moab. Dat is het beeld van een drenkeling. Die niet kan zwemmen, die zit in het water, die strekt zijn handen uit naar hulp. Zo zal het zijn met het volk Moab. Er komt een dag dat ze mij om hulp zullen roepen. En dan zal ik niet antwoorden. Waarom niet? Omdat Gods nee zal klinken. Tegen alle mensen die het kwaad lief hebben. En geweld en onderdrukking plegen. Ooit komt er een dag dat er geen geweld en geen kwaad. In Gods nieuwe wereld zal er voor geweld, zal er voor mensen van Moab geen plek zijn. En dat zijn heftige woorden, die zullen worden vertrapt. Drenkelingen, hè, zullen handen uitstrekken, aangrijpende woorden. En waarom Moab? Nou, Moab is hier eigenlijk een symbool, denk ik, voor. Als je naar de geschiedenis van Israël kijkt, is Israël ook bijzonder door Moab onderdrukt geweest. Maar misschien kunnen we het zelfs nog wel breder trekken. Gaat het over allen die geweld doen? Daar staat Moab hier eigenlijk voor. Het volk Israël, de broeders en zusters die verdrukt worden op zoveel plekken waar machtshebbers zijn en die met geweld regeren. God treedt tegen hen op. Hij zal het oordeel in zijn handen nemen. En dat betekent dat er een einde komt aan de onderdrukking. Maar God zal ook recht spreken. En wee degene die niet aan de goede kant staat. Want hij is een heilige God. En dat omvat deze profetie ook. God haat de zonde. En het kwaad zal in zijn wereld niet komen. En als u, jij en ik kwaad doen, dan zijn we bij voorbaat gewaarschuwd. Goed, het gaat hier wel over mensen die zich echt met hand en tand tegen God verzetten. Het zijn mensen die kwaad doen, die naar hem niet willen luisteren. Mensen die zich bewust met hart en ziel tegen hem verzetten en geen rekening met hem houden. Voor hen geldt de belofte van heil niet, maar het oordeel. Moab zal worden vertrapt, zij die kwaad doen. Nou ja, dat stelt ons misschien ook wel voor een keuze. Zomaar even als die profetie op je afkomt. Aan welke kant staat u, sta jij, sta ik? We staan niet automatisch aan de goede kant, nee. Hoe staat het er in ons leven voor? Leven wij met de Heer Jezus? Is ons leven op hem gericht? Gedoopt, belijdenis gedaan, jaren in de kerk, maar heb je ook een band met de Heer Jezus gekregen? Dat is zo belangrijk. Want als je de Heer Jezus niet kent, dan gaat die toekomst aan je voorbij. Dan word je gerekend, aangrijpend bij Moab. Je moet er niet aan denken. Daarom is het belangrijk, daarom laat hij het evangelie nog steeds verkondigen. Omdat hij wil dat we hem hartelijk zullen liefhebben. Dat we zullen delen in zijn heil op die dag. Daarom zegt de psalmist ook, zo gij heden zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u toch niet, maar laat u leiden. Het is wel een spannend adventswoord, vindt u niet? Een grijpend slot daar zo. Jesaja 25. En dat roept ook een hele hoop vragen op. Ooit komt er een dag. Waarom, Heere God, duurt het zo lang? Waarom moest Israël erop wachten? Waarom moeten wij er nog steeds op wachten? Eerste vraag. Of straks komt die toekomst. Hoe weet ik nou of ik er zelf ook deel van uitmaken, of ik aan de goede kant sta? Over al die twee vragen wil ik nog even wat zeggen. Waarom duurt het zo lang? Jesaja ziet het als een profetisch perspectief. Hij ziet het in de toekomst. Maar waarom moeten wij nog steeds wachten? Als je de tekst leest, dan is het wel duidelijk dat er nog heel wat dingen zijn die te goed zijn. De profeet ziet in de toekomst. Wat hij ziet als één dag, daar heeft de Heere God twee dagen van gemaakt. Hij heeft die dag uit elkaar getrokken. Die dag in tweeën gesplitst. En die eerste dag, dat is de dag van de Heer Jezus, dat heeft met zijn komst te maken. Heeft God een machtig begin gemaakt, de hemel ging open. Straks zullen we met kerst zingen, het ere zij God. Dan prijzen wij hem voor zijn eerste komst naar deze aarde. En de Heer Jezus is gekomen, hij heeft onderwijs gegeven, tekenen, wonderen gedaan, mensen vergeven, bevrijd, genezen. Het is een machtig gebeuren geweest en het is door de Geest de wereld ingedragen. Tot in Gouda toe. Maar nog niet alle beloften zijn vervuld, niet voor de volkeren en ook niet voor Israël. Dan komt die tweede dag. Dat is de dag dat de Heer Jezus definitief terugkomt. En wij leven in de tussentijd. God heeft van die ene dag twee dagen gemaakt. Waarom? Omdat hij genadetijd geeft. Tijd van het evangelie. De tijd van de uitnodiging voor het feest. Kom, want alles is gereed. God wil een vader zijn van een grote schade. Van heel veel mannen, vrouwen, jongens en meisjes. En daarom nodigt hij ons elke keer weer uit. En hij verlangt ernaar dat we hem lief hebben. Ik vond dat zo mooi verwoord in het eerste vers. En dat is wat de Heere God ziet als hij naar deze, dat wat hij verlangt als hij naar deze aarde kijkt. Dat er mensen zullen zijn hier, wij allemaal. Dat we zeggen, Heere God, u bent mijn God. Zeg je dat na? Ik zal u roemen, ik uw naam prijzen, want u hebt wonder in mijn leven gedaan. Ik mag u kennen, ik heb uw woord ontvangen, uw heilige geest. Het zijn mensen die een vreugde vinden in de Heer. Niet omdat het moet, en daarom zit je hier toch niet of wel. Gewoon omdat het het verlangen is van je hart. God geeft genadetijd. Hij geeft ons nog steeds de ruimte om een keuze te maken. Die keuze hebben we allemaal al gemaakt, toch of niet? En dan die toekomst. Hoe weet ik nou of ik erbij zal zijn? De tweede vraag. Weet u, het antwoord staat in vers 9. Mooi woord. Wat zal er op die dag gebeuren? Zegt de profeet. Er zullen mensen zijn, als de Heer Jezus straks komt, die hem verwachten. Die naar hem uitzien, die zeggen van ja, dit is mijn God. In het Hebreeuws, hine, zie, dit is hem. Hier hebben wij op gewacht. Op hem hebben wij gewacht. We hebben hem verwacht. We moesten er zo lang op wachten. We zijn vaak de moed verloren. Maar dan was er weer een dienaar. Dan was er weer iets van uw woord. Dan bracht u het ons weer in herinnering. Zoals Simeon en Anna. Dat u komt. Ooit komt er een dag dat de Heer Jezus deze wereld opnieuw binnentreedt. En dan hoopt hij dat ook wij in Gouden hem zullen verwachten. Dat wij zeggen, zie, hiné, daar is hij. Daar hebben we al zo lang op gewacht. Daar treedt hij onze wereld binnen. En komt hij om ons te verlossen. Dan is het onheil voorbij, het lijden, het kwaad, de eenzaamheid. Als Jezus komt, dan komt zijn gloria. En daar gaat het dus om. Dat wij daarbij zullen zijn. Op die dag, men, mag je naam invullen. Dat je ook zegt, ja Heere, ik heb u verwacht, ik verlang. Psalm 130, die wachters die zien uit naar die morgen. Psalm 130. En wij ook hopelijk. Rijkhalsend verlangen. Herken je dat? Simeon en Anna. Ze waren al op hoge leeftijd gekomen. Ik begon daar de dienst mee. Ze leefden in Jeruzalem. Een moeilijke tijd. Omringd door Romeinen. Maar ze hadden de verwachting niet verloren. De oude Simeon. De oude Hanna. Wat was het geheim? In zo'n geweldig moeilijke situatie. Hoe konden ze het volhouden? Lucas zegt dat het kan. Omdat de geest in het hart van Lucas was. Van Simeon was. De geest van de Heere was op hen. En het was de Heilige Geest die deze oude mensen deed verwachten. De hoop op God levend houden. Dat deed de Heilige Geest. Hij richtte de ogen op de profetieën, op de belofte, op de woorden van God. Ooit komt er een dag dat het lam, de leeuw, deze wereld binnentreedt. De leeuw van Juda, die ook het lam is, die vanwege onze zonde is geslacht. De leeuw, maar ook het lam gezeten op de troon. De Heilige Geest zegt dat hij komt om zijn volk te verlossen. En de Heilige Geest brengt ons dat elke keer weer in herinnering. En daarom is het belangrijk. Wij kunnen in de tijd van Advent alleen maar verwachten. Als Gods Geest ons daarbij helpt. Laten we daar maar dagelijks om bidden. Heere God, mijn leven is vaak zo leeg. Er is zoveel gebrokenheid. Er zijn zoveel dingen die mij naar beneden trekken. Maar komt u met uw Geest en help me om te blijven geloven. Te blijven liefhebben. Te blijven hopen. Het is de Geest die ons herinnert in allerlei situaties aan de belofte van God. En dan, als de Heer Jezus komt, dan zullen wij in dat koor meezingen. Hiné, daar is hij. Zie, ik hoor zijn voetstappen, hij komt eraan. En we zeggen het tegen elkaar, houd moed, hij komt om zijn volk Israël en ons te verlossen. En als die komt, waar komt die dan? Tot slot nog dit. In de profetie van Jesaja staat het 3 keer een zinnetje. Op die berg. Op deze berg. Ja, maar dat is de berg waar de Al-Aqsa-moskee staat. De rotskoepel. Dat is de berg waarop de oude stad ligt. De klaagmuur. Ja, precies. In die werkelijkheid, daar komt de Heere God binnen. Dan zet de Heer Jezus zijn voeten op de Olijfberg. Dan treedt hij door de poort de stad binnen. Zal er ook daar mensen zijn die zeggen, zie, deze is onze God. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. In zijn heil. Yeshua, Yeshua. Het staat er gewoon. Dan zullen wij ons verblijden in zijn Yeshua. In zijn Jezus, zegt onze tekst. Ik las een interview tussen een Joodse en een Palestijnse voorganger. Boven het interview stond, zonder Yeshua zijn we verloren. En dat is het geheim. denk ik, voor deze wereld. Geen verwachting hebben we dat het ooit goed komt, ja. Maar Jezus is gekomen. En Yeshua is de hoop van de wereld. In hem gaat Gods toekomst open. En daarom, omdat hij is gekomen, mogen wij hoop en verwachting hebben. Voor ons heidenen, voor Arabieren en Palestijnen en voor de Joden zelf. Want op die dag zal men zeggen, wij ook allemaal hopelijk, deze is onze God, zie, wij hebben hem verwacht. Dit is de Heere, wij zullen ons verheugen, wij zullen ons verblijden in zijn Yeshua. Amen.